Fijn om in jullie midden te zijn. Martin die gaf net al even aan van dat ik helemaal uitgerust ben. Ik ben voorganger in de baptistengemeente in Emmeloord en zij hebben ons een sabbatical gegund. Van mei tot en met augustus. Nou ja, Walter die belde op voor de spreekbeurt en toen dacht ik van ach, weet je, ik kan ook wel een weekje eerder beginnen. Het was zo moeilijk om een afspraak te maken. Ik ben goed uitgerust, Walter niet helemaal, dus degene die naast hem zit kan hem misschien af en toe even een por geven, want hij heeft een beetje slecht geslapen. Zijn hond heeft waarschijnlijk wat verkeerds gegeten. Ja, hij verwoordt het iets anders, maar... Fijn om met jullie het woord te mogen delen. En jullie kunnen al zien waar het vanmorgen over zal gaan, Genesis 12. Een roeping met grote gevolgen. En ik wil met jullie lezen Genesis 12 vanaf vers 1, waarboven staat de roeping van Abram. De Heere nu zei tegen Abram, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En toen ging Abram op weg zoals de Heere tot hem gesproken had en Lot ging met hem mee. Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Een roeping met grote, met hele grote gevolgen. Vorige week, zondag, toen gaf ik aan Martin door waar ik vandaag over zou spreken. Genesis 12. Afgelopen maandag, een dag later, heb ik de preek van Oscar Lohuis van vorige week beluisterd. En hij sprak over Gods trouw naar aanleiding van Jeremia 31. Gods trouw aan zijn schepping, Gods trouw aan Israël en Gods trouw aan het geloofsvolk. Nou, vanmorgen zullen er wat overeenkomsten zijn met wat Oscar heeft verkondigd. En soms zal het ook weer in het verlengde liggen van de boodschap van vorige week. En mooi hoe de Heer zo daarin leidt, tenminste zo heb ik dat wel ervaren. Als God jou roept, geef je dan gehoor aan zijn roepstem, ongeacht wat het je kost. Bijbellezen, bijbelstudie, dat is schatgraven, maar is niet vrijblijvend. Wat doe je met wat de Heere God door zijn woord heen tot jou zegt, wat hij tot jou spreekt? We weten allemaal dat de Bijbel uit twee delen bestaat. Uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En toen ik met schatgraven in de Bijbel begon, dat is al heel lang geleden, toen dacht ik bij het Oude Testament aan God de Vader, aan Israël en aan de wet. En bij het Nieuwe Testament dacht ik aan Jezus de Zoon, de gemeente, het lichaam van Christus en de genade. Dat woord oud, dat is er later aan toegevoegd en dat kan je zomaar op het verkeerde been zetten. Het gevaar dat dan dreigt is dat je het Oude Testament aan de kant schuift. Oud, niet meer relevant voor ons nu als gelovigen die deel uitmaken van de gemeente van de Heer Jezus Christus. En met het aan de kant schuiven van het Oude Testament bestaat ook het gevaar dat je denkt dat Israël er niet meer toe doet. Dan krijg je wat er in de geschiedenis is gebeurd. Dat de gemeente wordt gezien als in plaats van Israël. Want wat moet je anders met alle openstaande profetieën die er nog zijn? En die kun je natuurlijk niet zomaar aan de kant schuiven en die ga je dan maar op jezelf toepassen. We noemen dat de vervangingstheologie. Israël vervangen door de gemeente en de besnijdenis door de doop. En dan gaat er een grote rode streep door Israël. Hoe je het verbond van God met Abraham uitlegt, speelt daarbij een cruciale rol. En wat mij verbaast is, want dat krijg ik wel regelmatig terug, is dat er in het algemeen zo weinig in de prediking aandacht wordt besteed aan de rode draad door de Bijbel. Wat is nou Gods verhaal? Wat is zijn plan? Waar werkt hij naartoe? Waar is hij mee bezig? En hoe meer ik daarmee bezig ging, hoe meer ik in toenemende mate ging ontdekken waar het in die rode draad om draait. Of eigenlijk moet ik zeggen, om wie het draait. Of ik nu in het Oude Testament of het Nieuwe Testament las, ik zag steeds meer die twee delen van de Bijbel als een eenheid, als een continu proces van de openbaring van God, van wie hij zelf is en wat zijn plan is. En ik kwam steeds bij één persoon uit. Natuurlijk draait het om God de Vader, die verlangt naar een volmaakte relatie met zijn schepping en met zijn schepselen, met de mens. Maar daarin staat steeds zijn Zoon centraal. Jezus alleen. Het draait voortdurend om hem, waar je ook maar leest. Je ontdekt overal, Oude Testament, Nieuwe Testament, de Zoon. Jezus de Messias. En dan zie je dat je de woorden die ik aan het Oude Testament en Nieuwe Testament had toegekend, dat je die niet zo heel strikt kunt scheiden. Vanmorgen wil ik met jullie allereerst nadenken over de rode draad van schepping tot Abraham. Dan gaan we vervolgens de vraag proberen te beantwoorden wat die roeping van Abraham inhoudt en wat die roeping voor verstrekkende gevolgen heeft gehad. En als derde, wat betekent die roeping van Abraham voor jou en mij vandaag? Nou ja, en punt 2 en 3 die zullen een beetje door elkaar heen gaan lopen. Wat betekent die roeping en wat betekent het voor jou? Maar eerst die rode draad van schepping tot Abraham. De Bijbel begint met de schepping van hemel en aarde. Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Deze tekst die is ook vorige week aangehaald in relatie tot Gods trouw aan zijn schepping. In het begin schiep God. Daar staat veel meer dan de Nederlandse vertaling doet vermoeden. In het Hebreeuws staat voor het woord in het begin Bereshit. En in dat woord begin zit ook al het einddoel in begrepen. Met andere woorden, God heeft een einddoel met deze schepping. Hij werkt vanaf het begin. Ja, hij heeft zelf natuurlijk geen begin, maar ik bedoel wat het begin van de schepping betreft, werkt hij naar iets toe. Gods trouw aan de schepping zal straks blijken als de schepping volmaakt, volkomen zal herstellen. Zoals Oscar ook zei, hij zal de schepping bevrijden van alles wat verderft. En het Hebreeuwse woord voor in het begin heeft ook verwantschap met het woord eersteling. En dan wordt het in de eersteling schiep God. Wie is de eersteling? Wie is de eerste die opgestaan is uit de dood? Dat is de Zoon. Dat is de Heer Jezus, de Messias. En dan wordt het in de eersteling schiep God de hemelen en de aarde. In de Zoon. En dan zie je weer die eenheid van het Oude en het Nieuwe Testament. Want dit wordt perfect bevestigd in het Nieuwe Testament, in de brief die Paulus heeft geschreven aan de Colossenzen. Dus de Zoon die vind je al verborgen in Genesis 1 vers 1. Ook trouwens in het Er zij licht. God schiep. Het Hebreeuwse woord voor schiep, bara, betekent iets tot zijn bestemming brengen. De volmaakte harmonie tussen schepper en zijn schepping, inclusief de mens. Dat tot zijn bestemming brengen. En dit besef, dat de Heere God met iets bezig is, dat geeft inhoud en dat geeft zin aan je leven. Want in dat plan wil hij jou en mij gebruiken als een instrument in zijn hand. In de Zoon heeft hij het einddoel voor ogen dat de mens en zijn schepping en de schepping in volmaakte harmonie met haar schepper zal leven en functioneren. Dat wij als mensen zullen delen in de heerlijkheid, de glorie en de majesteit van de drie enige God. Dat is het einddoel. De mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Wij zijn beelddragers, werd ook vorige week al gezegd. Naar Gods beeld betekent dat de mens God hier op aarde vertegenwoordigt. En naar Gods gelijkenis betekent dat de mens hem reflecteert. Dat betekent dat je als mens in je doen en laten laat zien wie jouw schepper is, wie jou gemaakt heeft. De mens die geroepen is om onder Gods gezag namens hem voor deze aarde te zorgen en God te aanbidden. Wat zei Oscar vorige week? Als je aanbidt, dan kom je tot je bestemming. Als je aanbidt, dan kom je tot je bestemming. En weet je, een aanbidding is veel meer dan liederen zingen. Ook dat is, als het goed is, aanbidding tot God. Maar aanbidding gaat veel verder. Aanbidding is een leven van toewijding en overgave aan God. En dit was de oorspronkelijke bedoeling in de Hof van Eden. In de Hof van Eden leeft de mens in volmaakte gemeenschap met God. De Hof van Eden is als het ware een tempel waar de hemel en de aarde elkaar raken. Maar de eerste mens laat zich dan verleiden door de slang, door de Satan, om zichzelf belangrijker te vinden dan God. Je zult als God zijn. Het klinkt verleidelijk. En Adam en Eva die schenden de afspraak om niet te eten van de boom der kennis van goed en kwaad. En weg is de aanbidding van God door hun ongehoorzaamheid. Gevolg is dat de mens niet tot zijn bestemming komt op dat moment. En dan moeten ze de hof, als het ware de tempel, moeten ze verlaten. Het is niet zo dat God de mens dan maar aan zijn lot overlaat, maar de volmaakte gemeenschap met God is niet meer. Het vertegenwoordigen van hem hebben ze uit handen gegeven. Het naar zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn is beschadigd. En Satan wordt sinds dat moment de overste van deze wereld genoemd. Op de aarde rust een vloek met alle gevolgen van dien. En waar we de gevolgen nog van ondervinden tot op de dag van vandaag. Als we maar kijken naar de wereld om ons heen en wat er allemaal gebeurt aan ellende en narigheid. Op de aarde rust een vloek met alle gevolgen van dien. Daarom moesten wereldleiders in Washington samenkomen om een weg te zoeken naar vrede in de Oekraïne. Wel geeft God direct een belofte. Helemaal al aan het begin van de Bijbel. In Genesis hoofdstuk 3. Genesis hoofdstuk 3, vers 15. En daar staat, en ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. De Satan zal de kop vermorzeld worden, zijn heerschappij zal teniet gedaan worden. Maar de hiel van het nageslacht van de vrouw eveneens. Het nageslacht van de vrouw is de Messias, is de Zoon. Daar heb je hem alweer, helemaal aan het begin van de Bijbel. Want het vermorzelen van de hiel wijst heen naar de kruisiging van de Heer Jezus. En zijn kruisiging leidt tot overwinning over de heerser van de dood, de Satan. Want Jezus heeft de dood overwonnen. En in Christus worden onze zonden vergeven. En in Christus wordt ons geschapen zijn naar Gods beeld en naar zijn gelijkenis. Wordt in hem wordt dat weer hersteld. Genesis 3 vers 15. Een sleutelvers, een belofte die blijft staan. En verklaart ook waarom God iedere keer weer opnieuw begint met mensen. Waarom hij het nooit opgeeft, want Genesis 3 vers 15 zal en moet in vervulling gaan. Dat is een belofte. En wat God belooft, dat doet hij. Een belofte van Gods trouw. Dus Genesis 3 vers 15 wijst al op de genade. Zie je dat je genade niet exclusief bij het Nieuwe Testament hoort? Het gaat met de mensheid daarna steeds verder bergafwaarts, wat leidt tot de zondvloed. De bijna vernietiging van de mens. Maar God gaat door met Noach, waarom? Genesis 3 vers 15 moet in vervulling gaan. En dat is de Heere God. Hij die genadevol is, ja ook al in het Oude Testament. Jezus de Zoon in het Oude Testament, genade in het Oude Testament. God begint steeds weer opnieuw met de mens en sluit dan iedere keer een verbond en zo ook met Noach. Maar ook na de zondvloed gaat het niet lang goed. De torenbouw van Babel. De mens die zichzelf een naam wil maken. Is het niet zo dat aan tafel in Washington een man zat die voor zichzelf aan het eind van zijn leven naam wil maken? Die de Nobelprijs voor de vrede op zijn naam wil schrijven? En de andere wereldleiders die buigen voor hem? Hij wordt bedolven onder complimenten omdat ze economisch en militair afhankelijk van hem zijn. De mens die als God wil zijn. De situatie in de Hof van Eden, die herhaalt zich vlak voor de zondvloed. Maar God begint in zijn genade steeds weer opnieuw. Waarom? Genesis 3 vers 15 moet in vervulling gaan. Ook na de zondvloed ging het al gauw weer mis. En dan roept God Abraham. Een roeping met grote gevolgen. Een cruciaal moment op de tijdlijn van de rode draad door de Bijbel. En dat was het tweede punt. Wat houdt die roeping van Abraham in? En wat zijn de gevolgen? En daar een beetje doorheen verweven. Even iets van, ja, wat betekent dat nu voor jou en voor mij? Abraham die moet uit Ur der Chaldeeën gaan. Hij moet uit Babel, het huidige Zuid-Irak, naar Kanaan gaan. Dat is het land wat God hem wijst. En de Heere nu zei tegen Abraham, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Een roeping met grote gevolgen. Maar waar is Abraham eigenlijk geroepen? Als je dit zo leest, is hij dan geroepen in Ur of is hij geroepen in Haran? Wie kiest er voor Ur? En wie kiest er voor Haran? Beetje verdeeld. Hier in Genesis 12 gaat het over het vertrek uit Haran en dan lijkt het alsof hij daar geroepen is. De Heere nu zei tegen Abraham. Maar kijk nu eens naar vers 1 in de Statenvertaling. Daar is het anders vertaald. En in mijn ogen goed. Want in de grondtekst dan staat er dan niet de Heere nu zei tegen Abraham. Maar de Heere nu had tegen Abraham gezegd. Hij had al in Ur der Chaldeeën al tegen hem gezegd. Verlaat je land, verlaat je familie en ga uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ur, dat ligt in het toekomstige Babylonië. Verlaat Babel. Laat Babel achter je. Babel is de stad waar de mens zichzelf een naam wil maken. Waar de mens centraal staat. Mensen die afgoden goedgunstig willen stemmen. Als je de Bijbel onderzoekt, dan onderzoek je niet alleen de juistheid van de vertaling, maar je gaat ook schrift met schrift, je gaat bijbelgedeeltes met elkaar vergelijken. En staat dan ergens anders in de Bijbel waar Abraham geroepen is? Ja, zeker. En dan zie je weer die mooie eenheid van het Oude en het Nieuwe Testament. Want bij de steniging van Stefanus in Handelingen 7, daar zegt Stefanus het volgende. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde. En hij zei tegen hem, ga uit uw land en uit uw familie en kom naar een land dat ik u wijzen zal. En toen ging hij uit het land van de Chaldeeën en ging in Haran wonen.
En daar vandaan bracht hij, nadat zijn vader gestorven was, hem over naar dit land waar u nu in woont. Maar hij gaf hem daarin geen erfdeel, geen bezit, zelfs geen voetstap. En hij beloofde hem, toen hij nog geen kind had, dat hij dat land aan hem en na hem aan zijn nageslacht in bezit zou geven. Als God je roept, beantwoord je dan ook aan zijn roeping, ongeacht de prijs die je daarvoor zou moeten betalen. Probeer dat eens voor te stellen. Abraham, die zijn vrouw opdracht geeft om de koffers te pakken. En als zijn vrouw dan vraagt waar ze heen gaan, dan zegt Abraham, ik heb geen idee, maar God wijst de weg. Alles achterlaten wat vertrouwd is, wat dierbaar is, en niet wetende wat je nieuwe woonplaats zal worden. En Abraham die vertrekt dan uit Ur en gaat dan in eerste instantie naar Haran. Van Zuid-Irak naar het tegenwoordige Syrië, Zuidoost-Turkije. En als je wil weten wie er met Abraham meeging, dan moet je Genesis 11 lezen. Daar staat dat zijn vader Terach heet. En die had 3 zonen, Abraham, Nahor en Haran. Dus niet met elkaar verwarren. De zoon van Terach heet Haran en ze gaan naar Haran. Maar het is dus niet hetzelfde. En Lot is een zoon van Haran. Haran die stierf al in Ur der Chaldeeën. En Abraham neemt dan zijn zoon Lot onder zijn hoede. Zijn neef die dus een soort van pleegzoon is. Ze verblijven een tijd in Haran en ze trekken dan pas verder als Terach, de vader van Abraham, overlijdt, die dan 205 jaar oud is. Dat hebben we net in Handelingen 7 vers 4 gelezen en ook in Genesis 11 staat de leeftijd van die vader. De vraag die zich dan opdringt, die drong zich in ieder geval bij mij op, van dat is, heeft Abraham wel ten volle gehoor gegeven aan zijn roeping? Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. De nadruk ligt op loslaten en het loslaten van zijn land, zijn vertrouwde omgeving, heeft hij gedaan. Het loslaten van zijn familiekring, zijn sociale netwerk wordt daarmee bedoeld, heeft hij ook gedaan. Maar het huis van zijn vader, de directe familie. God riep Abraham, hij kan jou ook roepen. Dan kan het betekenen dat je alles achter moet laten. Wat zou je dan doen? Het antwoord op de roeping van God was in het geval van Abraham niet direct perfect. Hij verlaat zijn land, zijn vertrouwde omgeving. En dat is al heel wat. Je weet niet waar je terechtkomt. Hij verlaat zijn sociale netwerk. Ook best wel heel indrukwekkend kan dat zijn. Maar verlaat hij ook het huis van zijn vader, zijn directe familie? Hij neemt Lot mee. Nou, dat kunnen we misschien nog begrijpen. Hè? Hij heeft hem als het ware als zoon aanvaard. Hij gaat als pleegzoon mee en dan laat je hem niet aan zijn lot over. Dan laat je hem niet achter. Maar Abraham neemt zijn vader Terach ook mee. Dus Abraham gehoorzaamt wel door te gaan. Maar hij gehoorzaamt wat het vaderlijk huis betreft gedeeltelijk en met vertraging. Met vertraging omdat hij pas na de dood van Terach naar Kanaan trekt. Ja, weet je, God kan ook jou roepen en het beantwoorden aan roeping kan ook een leerproces en mag ook een leerproces zijn. En Mozes die schrok eerst terug toen God hem riep. Jona die wil zelfs ver wegvluchten als God hem roept. Abraham gehoorzaamde in fase. En dan zien we dat we een genade God hebben die meebeweegt. Want ze hebben alle drie met vallen en opstaan, hebben ze de Heere God op een bijzondere wijze gediend. Abraham vertrok uit Ur der Chaldeeën. En Ur betekent vuurstad of plaats van licht, van vuur. En dat past helemaal bij de afgoderij, bij de maanverering. Waar vuur en licht belangrijk zijn. Uit deze omgeving van Babel, van afgoderij, wordt Abraham geroepen om weg te gaan. Met andere woorden, vlucht weg van de afgoderij. Er is ook hedendaagse afgoderij. Vlucht daarvan weg. Misschien ben je nog zoekende naar waarheid. Bekeer je. Dat betekent keer je om. Keer je af van alles waar de mens centraal staat. Waar alles om de mens draait. Waar alles draait om het eigen ik. En keer je tot God. En Abraham gaat op weg naar Haran. Ongeveer 1100 kilometer. Mooie wandeling. Ze zullen er waarschijnlijk zo'n 3 à 4 maanden over hebben gedaan. En dan komt Abraham in Haran. Met in ieder geval zijn vrouw, zijn neef en zijn vader. En Haran, dat betekent letterlijk uitgedroogd. Dor. Dat past wel bij het beeld van een tussenstop. Een plaats die nog niet de bestemming is. Maar een droge halte onderweg. Abraham die verwerft zich daar wel bezittingen en personeel in Haran. En dan is de vraag, ja, is het nou naar de belofte van God zegen, dat God hem zal zegenen? Of neemt Abraham zelf al een voorschot omdat hij niet helemaal zeker is of hij in het beloofde land voldoende mogelijkheden heeft om te overleven? Ik weet niet hoe het was in het geval van Abraham. Maar in ons geval kan Babel, de mammon, de zucht naar geld voor de zekerheid, toch maar je eigen zekerheden verwerven. Dat kan zomaar in je hart binnensluipen. Het kan je zelfs belemmeren om aan je roeping te beantwoorden. Het kan betekenen dat je ergens blijft steken. Het staat niet in de Bijbel, maar men gaat ervan uit dat Abraham ongeveer na een 5-jarig verblijf in Haran verder trekt als zijn vader is overleden. Ik weet niet of het bij Abraham zo is geweest, maar het kan zo zijn dat je roeping stokt omdat je je ouders niet los kunt laten. Jezus zegt, voor wie de ouders belangrijker zijn dan mij, ja, die kan mijn volgeling niet zijn. Toch komt Abraham door Gods genade op zijn bestemming. Hij trekt verder naar het beloofde land en komt dan in Sichem. Het Hebreeuwse woord Shechem, dat wordt gebruikt voor de schouder als draagplaats van een last. Sichem is een plaats van last dragen, van verantwoordelijkheid op je nemen. De verantwoordelijkheid van Abraham om God te dienen en op zijn belofte te vertrouwen. Hoe zit het met jouw roeping? Nou, we hebben allemaal, zoals we hier vanmorgen zijn, we hebben allemaal een algemene roeping. God roept je om zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, als redder en als verlosser te aanvaarden. We zijn allemaal geroepen om die belofte van Genesis 3 vers 15 te omarmen. Dat kan ook al een moment van loslaten zijn. Je omgeving, je familie, vrienden die dit niet kunnen accepteren. Je kunt mensen kwijtraken, zelfs door zo'n keus. Hoe ver ben je? Heb je heb je Babel verlaten? Heb je je oude leven de rug toegekeerd? En wil je Gods weg zijn? Gods weg gaan? Bekeer je, keer je om. Is er wellicht sprake van twijfel onderweg? Ben je nog in de droogte van Haran? De Satan die wil de onzekerheid in je hart maar al te graag aanwakkeren. Blijf je een beetje steken bij die tussenstop? Vind je het moeilijk om die prijs van volledige overgave en toewijding te betalen? Zo kom je niet tot je bestemming. Gods verlangen om in gemeenschap met jou te leven. En dat jij echt het instrument wordt in zijn hand, door hem geleid. Hoe zit het met jouw algemene roeping? Als je Christus hebt aanvaard, als je redder en verlosser, heb je dat dan ook zichtbaar gemaakt in de doop? Waar sta je? Heb je al verlaten? En je ziet ook vaak dat zo'n stap tot de doop in etappes gaat. Voor veel mensen is het zo moeilijk om los te laten. Los te laten van wat je altijd hebt geleerd. Los te maken, en dat vooral, van wat de omgeving ervan vindt. Ben je gestrand bij de tussenstop in Haran? Het is daar uitgedroogd en dor. Weet je, als je weet dat je een bepaalde stap eigenlijk zou moeten doen en je doet het niet. Als je God niet in gehoorzaamheid volgt, dan wordt je geloofsleven droog en dor. God roept, maar wat is jouw antwoord? God kan ook heel specifiek tot een bepaalde taak roepen. Of je roepen om een bepaalde weg te gaan, zoals in het geval van Abraham. En je hoeft niet letterlijk een stem te horen, maar wel dat je iets duidelijk als Gods aanwijzing ervaart. Hoewel deze tekst betrekking heeft op Abraham, is dit ook onze roepingstekst geweest om van Deventer naar Emmeloord te gaan. Toen ik het beroep ontving, zei een voorganger tegen mij, verlaat je land, verlaat je familie, ga naar het land dat God je wijst. Even later kwam die tekst nog een keer tot ons. En toen we hadden gebeden of de Heere God werkelijk door deze tekst heen tot ons wilde spreken, ging ik 's nachts uit bed en ik drukte de televisie aan, daar was Family 7 op en er stond met grote letters in beeld Genesis 12. Verlaat je land, verlaat je familie en ga naar het land dat ik je wijzen zal. We moesten onze familie in Deventer achterlaten. Karin, haar vader, was terminaal. Onze dochter was hoogzwanger. Ja, weet je, het was niet een spectaculair loslaten. We gingen niet naar de andere kant van de wereld. Maar toch, we vonden het niet makkelijk. Abraham werd geroepen en hij moest alles loslaten. Maar hij kreeg een bijzondere belofte. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. En Abraham gaat niet op weg om voor zichzelf een naam te maken. Nee, God maakt zijn naam groot door hem tot een groot volk te maken. En in Genesis 17 wordt die belofte herhaald. Wat mij betreft, zie, mijn verbond is met u en u zult vader worden van een menigte van volken. En u zult niet meer Abraham heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal u vader van een menigte van volken maken. Het lijkt erop alsof in vers 4 en 5 precies hetzelfde staat. Maar dat is niet zo. Hier zie je dat het verbond met Abraham een zogenaamd duaal verbond is. Een tweesporen verbond. In Genesis 17 vers 4 zegt God tegen Abraham, u zult vader van een menigte van volken worden. En daar staat voor vader leaf. Die B spreek je uit als een V. Dat is bij Abraham is Avraham. Leaf. En alle teksten waarin het Oude Testament leaf staat, gaat het over een geestelijke zaak. Dit gaat over ons. Dit gaat over de volken. Uit Abraham, onze geestelijke vader, komt immers het zaad, de Christus, voort. En in die zin zijn we allemaal kinderen van Abraham. In Genesis 17 vers 5 staat het weer opnieuw. Ik zal u vader van een menigte van volken maken. Maar daar staat voor vader niet le af, maar af. En dat is de natuurlijke vader. De vader uit wie de volken, de nakomelingen van Isaac en Ismaël, voortkomen. Maar het verbond wordt gesloten met Isaac, uit wie het volk Israël voortkomt. En als je dan verder gaat lezen in Genesis 17, dan wordt dat verder uitgewerkt en dan zie je specifiek voor hen, voor het volk Israël, dat voor hen de besnijdenis geldt. De kern van het verbond met Abraham is dat Yahweh hen tot een God zal zijn. Ik zal mijn verbond maken, Genesis 17 vers 7, tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en aan uw nageslacht na u, het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. Nu weet je ook gelijk wie het land toekomt. De eerste vervulling, dat hij hen tot een God wil zijn, de eerste vervulling daarvan is bij de Sinaï. Als het huwelijk tussen God en zijn volk wordt gesloten. God de bruidegom en Israël de bruid. Ik zal hun tot een God zijn. En ze ontvangen de wet als huwelijkse voorwaarde. Maar uiteindelijk gaat het om de besnijdenis van het hart. En daartoe belooft, en dan komen we weer terug bij vorige week, Jeremia 31. God belooft in Jeremia 31, vers 31 aan Israël en Juda, de 10 en de 2 stammen, een nieuw verbond. En dat is die tweede vervulling van die belofte. Ik zal jullie tot een God zijn. Het zal anders zijn dan bij de Sinaï. Hij zal de wet in hun binnenste geven en in hun hart schrijven. En dat gebeurt door het ontvangen van de Heilige Geest. Dat nieuwe verbond hebben zij als volk nog afgewezen. Maar zij die het hebben aanvaard, hebben de Heilige Geest reeds ontvangen. En in Handelingen zie je dat in eerste instantie Joden tot geloof komen. Later komen heidenen erbij. En samen zijn zij dat geloofsvolk waar het vorige week over ging. Samen zijn zij het geloofsvolk waar God trouw aan is. En wij mogen al delen in de zegeningen van dat nieuwe verbond. We zijn echter niet bij Israël gekomen, we zijn niet bij hen ingelijfd. Nee, er is iets totaal nieuws ontstaan. Dat is het geheimenis waar de apostel Paulus van spreekt. De tussenmuur, de wet die scheiding maakte, die is afgebroken. Samen zijn de gelovige Jood en Heiden, door de inwoning van de Heilige Geest, een nieuwe schepping geworden. De besnijdenis was voor Israël een zegel. Ten teken van je hoort bij het volk van God. Daar is niet de kinderdoop voor in de plaats gekomen. Het zegel nu is de Heilige Geest. We zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte. We zijn verzegeld met de Heilige Geest en in die ene geest hebben Jood en Heiden nu toegang tot de Vader. Zij die Christus hebben aanvaard als Messias. Toch ligt, zoals jullie ook vorige week hebben gehoord, nog steeds een roeping op Gods volk. En het moment zal aanbreken dat de geest van de genade over hen uitgegoten zal worden. Als volk zal Israël, een rest uit het volk, zal tot bekering komen en zij zullen straks bij de komst van de Heer Jezus, op de navel van de aarde, in Jeruzalem, zullen ze weer het priestervolk zijn dat de grote daden van God gaat verkondigen in het Messiaanse vrederijk dat dan aanbreekt. Dan zullen zij weer ten volle hun roeping verstaan. Dan gaat Genesis 12 vers 3 in vervulling. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Ze zijn tot nu toe nog blijven steken in de droogte van Haran. Maar God zal hen thuisbrengen. En de massale thuiskomst zal plaatsvinden vlak na de wederkomst van de Heer Jezus en zal in relatie staan tot hun bekering. God roept: luister naar zijn stem. Zoek in je hart waar je, wat die algemene roeping betreft, waar je staat. Geloof en doop. Nog in Ur. Misschien blijven steken in Haran. Weet je, God heeft zo dat diepe verlangen dat ook jij tot je bestemming komt. Heeft God tot je gesproken door zijn woord, door gebeurtenissen, door medegelovigen om uit te stappen en verantwoordelijkheid te gaan dragen? Een taak in de gemeente? Ergens in de stad? Of misschien wel ver weg? God is bezig om zijn plan te ontvouwen. En we komen steeds dichter bij dat moment dat hij zal komen. En wij mogen daar een instrument in zijn. Hoe mooi is dat? Hoe bijzonder is dat? Weet je, op mijn kantoor daar hangt een klein tegeltje die ik kreeg toen ik voorganger werd. En daar staat op: die u roept is getrouw. God is trouw. Hij is betrouwbaar. Leg al je twijfel en je onzekerheid aan de kant. En luister naar zijn stem, naar zijn roepstem. Wat de prijs ook is. En weet je, dat is aanbidding. dat is tot je bestemming komen. En dan mag het net als bij Abraham en anderen die in de Bijbel geroepen zijn, mag het gaan met vallen en opstaan. Maar kom op de plek die God je heeft aangewezen. We zijn één lichaam met elkaar en binnen dat lichaam heeft ieder zijn eigen plek. Heeft God al duidelijk gemaakt hoe je hem kunt dienen? Het kan op verschillende manieren, op allerlei manieren. Misschien door gebed. Door veel voor de gemeente te bidden. Om te bidden voor de oudsten van de gemeente. Dat ze wijsheid weer mogen ontvangen, ook voor het komende seizoen. Maar misschien mag het iets zijn in het kinderwerk. Prachtig om zo'n kinderwerk, kinderscharen te zien. Maar Martin die zei al, wat een verantwoordelijkheid hebben we ook. En voor de lammeren van de kudde. En wat is het mooi om hen te helpen. Om steeds meer van de Heer Jezus te ontdekken. Misschien mag het binnen de jeugd of op allerlei andere mogelijke manieren. Maar we zijn hier ook in een stad waar, ja, het is mooi dat hier bijna een volle zaal is. Maar er zijn veel meer mensen nog die hem niet kennen. Raakt dat nog ons hart als we bedenken dat de komst van de Heer Jezus nabij is? Hij die u roept is getrouw. En wat de boodschap voor jou, dat kan allemaal afzonderlijk anders zijn, maar wat de boodschap ook is voor jou, geef hem antwoord. Met het verlangen, Heer, ik wil doen wat u wil. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Amen. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, we komen tot u om u te danken dat u ook vandaag nog roept. Dat u ook vandaag tot ons wilt spreken door uw woord of door mede broers en zussen heen, door omstandigheden. U wilt laten zien, Heer, welke weg we mogen bewandelen in het volgen van u. Wilt u ons daar opmerkzaam op maken? Wilt u ons hart daarin aanraken? Wilt u ons helpen om de juiste keuzes te maken? En we danken u zo dat u een genade God bent. Dank u wel dat u ons vasthoudt. Dat u met ons meegaat. En ook als we struikelen, als we vallen, dat u ons weer opricht. Dat u een genadevol en barmhartig God bent. Heer, we leggen zo onze levens in uw hand. En we zien uit naar wat u gaat doen. In Jezus' naam. Amen.